Ja, naast de genomineerden en de oud-winnaar zijn natuurlijk ook de leden van de jury aanwezig. En 5 van de juryleden hebben elk een van de genomineerde boeken geadopteerd en gaan het komende uur vertellen waarom juist dat boek zo bijzonder is dat het in aanmerking komt voor deze prestigieuze prijs. En de eerste die staat nu klaar, dat is Klaartje Schweitzer van het Openluchtmuseum. En het boek dat zij, waarvoor zij voor gaat pleiten is Thorbecke wil het.
Thorbecke wil het. En zo was het. Zijn wil was letterlijk en figuurlijk wet. Bij het lezen van Remy Geaerts biografie bekroop mij diep ontzag voor Thorbecke's autonomie, zijn vele en verstrekkende verdiensten en zijn indrukwekkende eruditie. Hij was ook een zeer veel eisende, strenge man, op het onbuigzame af. Met privé een diep romantisch hart dat zich vulde met liefde voor zijn vrouw en voor muziek als die van Mozart. Overtuigend heeft Remy Geaerts deze complexe en grootse man en zijn tijd in veel facetten tot leven gebracht. Met zijn evenwichtige en grondige biografie toont Aerts aan dat geschiedenis betekenis heeft voor vandaag. Daarom lees dit boek over Thorbecke, de man aan wie onze samenleving ruim een eeuw later nog steeds schatplichtig is. En Remy Geaerts, na de 3 standbeelden van Thorbecke die in het land staan, richtte hij als het ware een 4e monument op. Niet van graniet of brons, maar van vlees en bloed. Daarom verdient Remy Geaerts in mijn ogen de Libris Geschiedenisprijs 2018.
Ja, Remy Geaerts, dit is al binnen. De hoofdpersoon van jouw boek, vadertje Thorbecke, noem ik hem maar even voor het gemak. Jij bent heel lang met hem bezig geweest. Is de liefde voor de man gegroeid of afgenomen gedurende het onderzoek?
Nou, die liefde voor de man is altijd wat moeilijk om op te brengen. Bewondering en waardering des te meer. En die heeft zich in elk opzicht wel verdiept. Ja.
Hoezo moeilijk op te brengen?
Nou, Thorbecke was niet een makkelijke of plezierige man. Ik geloof, mensen die mijn boek gelezen hebben, hebben ook wel eens opgemerkt: goh, waarom heb je hem zo onaangenaam gemaakt? Ik heb hem niet onaangenamer gemaakt dan hij was. Het was een moeilijke man van wie iedereen in zijn eigen tijd eigenlijk hetzelfde zei als wat ik er nu van zeg. Hij perst onze bewondering af, maar het is moeilijk om sympathie voor hem te hebben.
Ja, want jij beschrijft hem als een steile, rechtlijnige man. Er staat, geloof ik zelfs ergens, met weinig talent voor dienstbaarheid.
Ja, Thorbecke had geen talent voor dienstbaarheid. Nee, dat is wel een heel, denk ik, wat hem direct typeert. Het is iemand die in het leven gezet is vanuit een idee van een taak die hij te vervullen had, van leiderschap. Hij vond, als kind was hij een heel sterk karakter. Zijn moeder, die erg vroom was, vond hem een hoovaardig karakter hebben. Dat beduidde niet veel goeds in die Lutherse kring waarin hij opgroeide. En hij heeft nooit functies willen accepteren, al zat hij in de meest penibele omstandigheden die naar zijn idee onder zijn niveau lagen. En later is hij, dat merk je in zijn persoonlijke aantekeningen, bijna door een soort messianistische gedrevenheid zijn politiek gaan beoefenen. Dus echt met referenties aan Christus en aan een taakopvatting en een rol die hij moest vervullen in opdracht van de geschiedenis.
Oké, Christus had een evangelie. Wat was dan dat evangelie, de blijde boodschap die Thorbecke het land wilde schenken?
Nou, datgene wat hij eigenlijk gerealiseerd heeft, namelijk het creëren van een publieke staat, een publieke overheid en een scheiding van private en publieke belangen. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste verdiensten, denk ik, die Thorbecke gecreëerd heeft. Zowel in de manier waarin hij het staatsapparaat en het openbaar bestuur heeft willen vormgeven, als ook in, het is een kernprincipe eigenlijk van wat wij de rechtsstaat vinden. Dat geen persoonlijke belangen zich in de publieke sfeer kunnen mengen en daar rechtskracht krijgen. Dus zeg maar, dat is eigenlijk het voornaamste programma. Het creëren van een georganiseerde staat die er voor iedereen op dezelfde manier is en waarin het staatsburgerschap ook echt betekenis kan krijgen.
Geen persoonlijke belangen in de politiek vervlecht. Is dat helemaal gelukt eigenlijk?
Is het bij hem gelukt of in het algemeen?
In het algemeen bedoel ik natuurlijk.
Ja. Nou, als je. Kijk, Thorbecke loste de problemen van zijn eigen tijd op, niet van onze tijd. Dus je moet kijken naar de situatie van waaruit hij opereerde. En de eerste helft van de 19e eeuw is een tijd waarin veel publieke macht in handen was van private personen. Of dat nou aristocraten waren, grote grondbezitters. Ook de koning, natuurlijk met zijn hele sterke persoonlijke macht. Wat Thorbecke heeft geprobeerd is al die functies, of eigenlijk al die mensen te binden aan functies. Er zijn eigenlijk alleen maar functies in het openbaar bestuur en die worden vervuld door mensen. En ze hebben geen andere taak dan die binnen die functie past. Dat geldt dus ook voor een koning die vervolgens van een regeerder een staatshoofd wordt, in de zin dat hij eigenlijk alleen een functionaris is.
Dit klinkt allemaal heel technisch, maar eigenlijk heeft iedereen een beetje realiteitsbesef bijgebracht, hoe je dat iedereen een soort kopje kleiner gemaakt als het ware. Maak jezelf niet te groot, wees dienstbaar aan het algemeen belang.
Ja.
Daar komt het eigenlijk misschien, mag je wel een beetje zeggen, op neer. Ja. Als je naar Thorbecke nu kijkt, hè, stel je dan voor dat Thorbecke in een autootje hier rond zou rijden en hij rijdt naar het Binnenhof en hij heeft een etentje met Mark Rutte. Wat zou hij dan tegen Mark zeggen over de afgelopen 10 jaar... en over bijvoorbeeld die dividendbelasting? En ga zo maar door.
Het zou een moeilijk gesprek zijn. Nou was het met Thorbecke vaak een moeilijk gesprek, was ieders ervaring. Ik denk ook dat de huidige premier het niet makkelijk zou hebben. Ik vrees ook dat Thorbecke voortdurend bij, als hij naar Mark Rutte zou kijken, erg herinnerd zou worden aan zijn eigen grote politieke tegenstander, Floris Adriaan van Hol, die een type politicus was, dat eigenlijk het diametraal tegenovergesteld was aan Thorbecke zelf. Wat Thorbecke van de politiek van nu en van het bestuur van nu zou vinden, ik denk dat hij een groot probleem met de huidige premier zou hebben, in die zin dat er een politicus zit die er prat op gaat geen visie te hebben. Als Thorbecke iets wel gehad heeft, dan is het een visie, een langetermijnvisie op hoe het land eruit zou moeten gaan zien. En dat wilde hij niet per se via uitvoeringswetten, maar via fundamentele wetten zien neer te leggen. Ja. Dat is hem ook gelukt.
Ja, het zit ook eigenlijk onder de titel van je boek. Hè? Hij wil het en dan moest het gebeuren. Ja. Dat was allemaal in de politiek. Tot slot, was hij thuis ook zo tegen vrouwen en kinderen?
Nee, hij was een ongelooflijk liefdevolle vader en vooral een heel erg liefdevolle echtgenoot. Hij vereerde zijn vrouw Adelheid. Hij was ongelooflijk dol op haar. Is ook trouwens de eerste politicus die zijn vrouw voortdurend actief bij zijn eigen politiek betrekt. Hè. Zijn vrouw Adelheid zat gewoon bij de formatiebesprekingen en keurde de ministers voor hem. Jazeker.
Zou dat misschien weer opnieuw ingevoerd moeten worden?
Misschien is dat een heel verstandig advies in het huidige formatieproces. Ja.
Goed, Rewier Aerts, tot zover. Bedankt.